Zoals Rob al zei, toen ik het aan het voorbereiden was, het avondmaal, toen moest ik denken aan een tekst uit Deuteronomium, die zullen we zo dadelijk ook lezen. Maar daar staat een prachtige uitdrukking en dat is namelijk het eten in de aanwezigheid van God. Eten voor, voor het aangezicht van God. En ik heb een diep verlangen dat u echt zult ervaren vandaag die intense heiligheid en die heerlijkheid en die kracht waar we over gezongen hebben, dat we dat echt zo mogen ervaren. Ik wil een tekst lezen met jullie en dan wil ik even kijken naar wat passages in het Oude Testament en dan zo samen dan naartoe werken om samen dan het avondmaal te vieren. Matteüs 26, vers 26 tot 29. Dat is waar Jezus het avondmaal instelt. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En dat hij het gedankt had, gaf hij hem die. En zei, drink alle daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Vader, we willen u zo danken voor dit grote voorrecht om in deze omstandigheden samen het avondmaal te vieren. Thuis, hier en die verbondenheid met uw Zoon Jezus Christus. Maar ook het besef dat we dat doen, dat u hier in ons midden bent en dat we eten en drinken voor uw aangezicht. En dat ons dit zal vervullen met grote vrees. Diepe vrees. Diep ontzag. Om u echt in de nabijheid zo samen het brood te breken en de beker op te heffen. Ik dank u voor alle voorbereidingen. Ik dank u voor uw kostbare woord, dat we daar zo van kunnen genieten. In Jezus' naam. Amen. In het Oude Testament kom je vaker tegen dat er passages zijn waar daar ook echt gesproken wordt dat de gelovigen aten in de aanwezigheid van God. Toen we de eerste keer hier in deze samenkomstruimte, de eerste keer het avondmaal vierden, toen heb ik met jullie gekeken naar het verbond. Dat oude verbond wat in Exodus gesloten werd met het volk. Dat God zei, ik zal jullie volk zijn en jullie zullen ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. En dan wordt dat verbond gesloten en dan zie je eigenlijk dat er staat, prachtig, dan sluiten ze bij dat verbond, zoals ik dat toen heb uitgelegd, was er altijd een maaltijd. Eigenlijk na het sluiten van een verbond werd er altijd die gemeenschap gevierd. En die gemeenschap in het oosten en zeker bij het Joodse volk, toen was dat je samen at. Dat had niet alleen zeg maar, dat je met elkaar samen een maaltijd had, maar voor als je met iemand samen at. En dat is ook zeg maar, zo'n indrukwekkend gebeuren daarom. Waar als Jezus met de discipelen eet, dan deel je iets van jezelf en dan is er een diepe, intense gemeenschap, brengt dat met zich mee. En het verbond sluiten, dat had ook echt zo, dat werd dan zeg maar, afgesloten met een maaltijd. En in Exodus 24, als dat verbond gesloten wordt, dan staat er dan ook, en ze zagen de God van Israël, en nadat ze God gezien hadden, aten en dronken zij. En een ander prachtig voorbeeld in het Oude Testament, dat was als in Deuteronomium vind je dat, daar werd zeg maar, vastgesteld dat zeg maar, bij het einde van de oogst, dan was het zo dat dan werden de tienden gegeven. En in Deuteronomium was, zeg maar, werd die wetgeving gegeven van hoe die tiende en dat oogstfeest gevierd moest worden. En daar werd eigenlijk al afgesproken in dat gedeelte dat er een plaats zou zijn, dat was dat toen nog niet, die Deuteronomium was zeg maar, in de woestijn, werd dat die wetgeving gegeven. Dus ze wisten eigenlijk niet wat er kwam, er waren eigenlijk heel typerend is dat ze daar al wetgeving krijgen hoe ze met oogst moeten omgaan, terwijl in de woestijn leefden ze van het manna. Dus er waren wetgeving die ze eigenlijk daar konden ze geen kant eigenlijk mee op, want dat moest nog vervuld worden. En veel wetgeving kon pas vervuld worden als ze in het beloofde land waren. En dan zie je eigenlijk in Deuteronomium wordt er gezegd dat de Heere God zegt, ik zal daar een plaats voor kiezen waar jullie naartoe moeten. En daar zul je dan samen dat oogstfeest, die tiende geven. En dan werd ook gezegd dat als je van ver kwam, dan mocht je je runderen verkopen, je mocht ook het graan verkopen, dat mocht je in geld omzetten. En als je dan naar de plek kwam waar God zich zou verheerlijken, en dat was natuurlijk de tempel en de tabernakel laat eerst, maar dan ook de tempel, daar zou dan die tiende gegeven worden. En dan staat er zo prachtig in Deuteronomium, daarom even ingeleid, daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt. Runderen en kleinvee, wijn en sterke drank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan zult u daar eten voor het aangezicht van de Heere, uw God, en u verblijden, u en uw gezin. Ik vind het zo'n prachtige tekst ook, dat daar een wetgeving kwam om te eten voor het aangezicht des Heeren, om je te verblijden, jij en je gezin. En dat was eigenlijk een herstel natuurlijk, dat God op een kleinere schaal verbond herstelde. En dan werd het verbond gevierd en dan werd die gemeenschap werd gevierd. En een hele bijzondere passage is natuurlijk als het Pascha wordt ingesteld. Dan zie je eigenlijk dat vind ik de ultieme vorm van eten voor Gods aangezicht. Want het Pascha, dat werd gevierd en op dat Pesachfeest, of dat Paschafeest, voor de jeugd van toen, hebben we eens gekeken hoe dat Pascha gevierd werd en hoeveel ingrediënten dat daarin waren. En welke maaltijd dat er op tafel stond. En elk iets had een symbool en een symbolische betekenis naar de Heer Jezus. Maar op zijn avondmaalstafel, of niet, zijn paaschatafel, stonden vier bekers. En die vier bekers die hadden te maken met alle symbolische elementen. U moet dat thuis maar eens lezen, Exodus 6, vers 5 tot en met 7. En er werden vier beloftes gegeven. De Heere God gaf vier beloftes. De eerste beker, dat was de belofte dat ze de bevrijding uit de dwangarbeid zouden hebben. De tweede beker die op tafel stond, dat verwees naar de redding uit de slavernij. De derde beker die op tafel stond, was de verlossing. En de vierde beker die op tafel stond, was de beker van de lofprijzing. Waarin God zei, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. En dat Pascha, daar werden natuurlijk ook anderen in het Joods gezin, wordt nu nog zo, is ontroerend eigenlijk om te zien hoe de Joden dat Pascha eigenlijk vieren en die symboliek van een geroosterd lam, bittere kruiden en matzen. En elke keer werd dat gegeten en gedronken in een diepe aanwezigheid en besef dat God hen en bevrijd had, gered uit de slavernij, verwees naar een verlossing en de lofprijzing. En dat werd gevierd ook in alle heiligheid, in de aanwezigheid van de Heere God. Nou, nu was het zo bijzonder, en ik wil je iets delen wat ik echt, dat heb ik jaren geleden ontdekte ik dat, maar dat heeft me zo ontzettend geraakt. Het is namelijk zo dat in de Bijbel wordt zeven keer genoemd dat het Pascha gevierd werd. Het is natuurlijk zo dat ze elk jaar het Pascha vierden. En dat wil niet zeggen dat er maar zeven keer het Pascha gevierd werd. Nee, dat was een inzetting. En die inzetting die werd steeds eigenlijk, elk jaar moest dat gevierd worden. Maar er zijn maar zeven passages in Gods woord waar genoemd wordt dat het Pascha gevierd wordt. En die wil ik even kort met jullie bekijken. Het eerste is natuurlijk, de eerste keer dat de Pascha gevierd wordt, is bij de uittocht uit Egypte. Dat is Exodus 12, vers 1 tot en met 4. Daar wordt het Pascha ingesteld. Daar wordt dat is die nacht zoals nooit meer een nacht zou zijn. De eerstgeborenen die zouden gedood worden en diegene die het bloed aan de deurpost had, die was veilig. Alles verwijzingen naar de Heer Jezus. En binnen was in het gezin werd een lam werd geslacht. Dat hadden ze al 3 dagen in huis. En daar werd een lam geslacht, geroosterd en moest volledig gegeten worden. En daar werd dat Pascha werd, zeg maar, ingesteld. Met de verordening dat het elk jaar weer opnieuw gevierd moest worden. De tweede keer dat het gevierd wordt, is het tweede jaar na de uittocht. Dan is het zo, ze zitten in de woestijn. Er is geen enkele vooruitzicht eigenlijk. Het is droog, het is vijandig. En ze zijn in de woestijn. En dat wordt, zeg maar, in nummer 9, vers 1 tot en met 5, wordt dat genoemd, dat ze het tweede jaar na hun uittocht, wordt het Pascha gevierd. De derde keer dat het, zeg maar, in de Bijbel voorkomt, is bij Jozua 5, vers 10. Ook een hele bijzondere gebeurtenis. Ze trekken namelijk de Jordaan. 40 jaar is voorbij. 40 jaar. 40 jaar in de woestijn. Mozes is overleden, of althans opgenomen. En de Heere God heeft hem bij hem zich genomen. Jozua is de nieuwe leider. En dan trekken ze door de Jordaan en komen in het beloofde land. En daar wordt iedereen die mannelijk is, wordt besneden. Dat was in de hele woestijnreis was dat niet gebeurd. Degenen die uit Egypte waren vertrokken, die waren ook allemaal overleden. Dat was een nieuwe generatie, waren 2 mannen, Jozua en Caleb, die vanuit die oude generatie die vertrokken was uit, uit Egypte, daar waren maar 2 mannen van over. En de anderen waren geboren in de woestijn. En die werden besneden en dan trekken ze, zeg maar, over de Jordaan en dan komen ze in het beloofde land. En daar wordt weer het Pascha gevierd. Ze eten daar voor het aangezicht des Heeren. Dan de vierde keer dat het genoemd wordt. Dat is als ze terugkeren tot Gods vaderhart. Dat is onder koning Jozua. Daar is grote afgoderij geweest. Daar is een enorme afdwaling geweest. En dan zie je dat er een opwekking komt onder het volk. En dan Jozua die stelt weer opnieuw het in en dan wordt er weer opnieuw, zeg maar, de vierde keer dat de Bijbel het noemt, dat er het Pascha gevierd wordt. De vijfde keer is een soortgelijke situatie onder koning Hiskia. Ook grote afgoderij, de hele volk is afgedwaald. En dan zie je eigenlijk dat de vijfde keer wordt genoemd dat het Pascha gevierd wordt. De zesde keer, als het in de Bijbel genoemd wordt, vind je eigenlijk bij de herbouw van de tempel. Ik vind het ook heel ontroerend. Nehemia is teruggekeerd, Esra is teruggekeerd, het volk was in ballingschap. Ze komen terug, ze leggen het fundament en de herbouw van de tempel. De tempel wordt ingewijd en op dat moment dat ze de tempel wordt ingewijd, dan vieren ze ook daar het Pascha. Nou, de zevende keer, 7 is een heel heilig getal. 7 betekent eigenlijk in Gods woord, dat heeft te maken met de heiligheid van God, dat heeft te maken met het verbond van God. Ik noem je een paar voorbeelden. Binnen dat verbond, wat God had gesloten, werd geteld en gerekend met 7 dagen. Of met 7 weken, of met 7 maanden. Het 7e jaar was een sabbatsjaar, en werden de slaven vrijgelaten. Bij 7 keer 7 volgde een jubeljaar, kreeg iedereen zijn bezittingen terug. Het zoenoffer wat werd gebracht, moest 7 keer besprengd worden. De 7-armige kandelaar was in de tempel. En als u het boek Openbaring van Jezus Christus eigenlijk leest, laatste boek in de Bijbel, dan zie je dat het 7 een heel bijzonder getal is. Een heel kenmerkend getal in dat boek. Wat alles wijst ook naar Gods heiligheid en naar de volheid, de vervulling en het vol zijn. Daarom heeft onze week 7 dagen. Het is vol. De 8e dag is de 1e dag van de nieuwe week. Het is een vol getal, een heilig getal, een afgerond getal. Nou, wanneer wordt nu de 7e keer het Pascha vernoemd? Bij Jezus. als hij het Pascha gaat vieren. In Lucas 22, vers 14, daar staat: en toen het uur gekomen was, ging hij een tafel aanleggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb vurig verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Dat is de 7e keer. En dat wordt een vol getal, omdat daar de vervulling van Pascha gaat plaatsvinden. Het lam wat wordt geslacht en geroosterd in het Pascha is het lam wat op het kruis gaat. De ongezuurde broden laten zien een smetteloos lam, een smetteloos leven. En de bittere kruiden die op tafel staan, die laten zien de bitterheid van het lijden, het diepe bitterheid. De beker die hij neemt, de 4e beker, waarin hij dan zegt: dit is de beker van het nieuwe verbond. Dat is die beker waarin God zegt tegen Israël en tegen u en mij: jullie zijn mijn volk en ik ben jouw God. En dat wordt het nieuwe verbond. Toen ik daar zo deze week voor jullie gebeden heb, ook echt, toen ging ik even terugstaan. En dat vind ik dan zo heerlijk, om even een stap terug te kijken en dan in een vogelvlucht te kijken naar deze 7 gebeurtenissen, naar deze 7 maal dat de Pascha genoemd wordt. En toen kwam ik echt op die titel van eten voor Gods aangezicht. Want sommigen van ons, die hebben zorgen. We hebben misschien wel een woestijnperiode in hun leven. Anderen, die zijn, zeg maar, als je kijkt naar die eerste instelling, dat je gedenkt hoe God je bevrijd heeft. Dat je gedenkt hoe hij je uit die slavernij van de zonde gehaald heeft. En dan, ik moest zo denken aan die 2e keer, dat het dan in de woestijn gevierd wordt. En dat je je voelt in de woestijnperiode. En je weet hoe droog dat het kan zijn. En dan de 3e keer, als dan, zeg maar, in het beloofde land, dat je echt zegt van: Heer, ik heb mijn bestemming gevonden, maar we zijn omringd nog steeds met vijanden en het beloofde land moest nog worden ingenomen. Of die keren dat je bent afgedwaald, zoals bij Jozua en bij Hiskia. Dat je zegt: Heere God, ik wil u terugvinden, ik wil eten voor uw aangezicht, maar ik ben afgedwaald. En ik kom nu terug en eet voor je aangezicht. Of bij de inwijding van de tempel. In het midden van de gemeente. Dat je blij bent, zoals Rietje en ik zo blij zijn om hier weer met jullie samen te zijn. En dat te vieren dat wij Gods tempel zijn. En dan met het zicht dat dat allemaal vervuld is. Die 7e keer. Dat het Pascha niet gevierd wordt, maar dat wij het avondmaal mogen vieren. Dat we brood mogen breken en dat alles zijn vervulling heeft gevonden. Ik wil heel erg graag met jullie, zeg maar, luisteren naar een lied. Ik heb daar ook voor gekozen dat ook de broeders die ons voorgaan in de liederen, dat die ook in de rust zich kunnen op het avondmaal kunnen voorbereiden. Dus we gaan luisteren naar een prachtig lied. Ik heb het lied gekozen om de tekst. Dat heeft me diep geraakt. De tekst waarin, zeg maar, gesproken wordt ook over een beker. En daarna zullen we op aanwijzing, zal ik, zeg maar, even kort bidden. En dat jullie dan naar voren komen. En daarna zal Edward ook naar voren komen. En dan zullen we samen voor het brood en de wijn bidden. Maar luister naar het lied. Als een enorme bemoediging.